We houden ons bezig met die prachtige uitdrukkingen in het Oude Testament, waar de naam van onze Here, met alle hoofdletters alsjeblieft, van de naam dus van Yahweh, gekoppeld is aan iets bijzonders. En vanavond is dat de naam gerechtigheid. En dat betekent in de grondtekst dat hij niet een keer ooit gerechtigheid zou zijn geweest of zou hebben gedaan, maar dat hij zo is. We hadden dat de vorige keer, de Heer Jezus was ook herder, maar dat staat in Psalm 23, Yahweh, Rohi, de Heere is herder. Dus niet eens, maar hij kan niet anders dan herder zijn. Dat is wat erachter ligt. En dat zijn dus hele bijzondere uitdrukkingen. Het gaat om het leren zien van de geweldige grootheid van Yahweh, van de Heere. Maar in het Nieuwe Testament is heel concreet de Heer Jezus, de Ik Ben, Yahweh zelf. En dat hoor je hem zeggen, ik ben. En met name is dat helder, denk ik, als je kijkt naar Gethsemane. Het is voor mij een heel bijzonder stukje tekst. In het evangelie van Lucas staat dat hij in Gethsemane zijn hoofd boog, dat hij dodelijk beangst was, dat zijn zweet was gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. En dat hij vroeg om voorbeden, vroeg om met hem te waken. Dat lukte niet, maar dat was de Heer Jezus. In het Lucas-evangelie heel nadrukkelijk zijn lijden. Maar ook zijn pijn, zijn verdriet, zijn beleving van die tijd, van dat moment. Maar als u datzelfde stukje eens een keer leest in het Johannes-evangelie, moet u een keer doen, vlak voor Pasen sowieso, maar ook nu denk ik. En je zou je goed realiseren dat op het moment dat de Heer Jezus daar bidt in Gethsemane, dodelijk beangst is, dat datzelfde moment in het Johannes-evangelie heel anders wordt beschreven. Daar hoor je niets over angst, daar hoor je niets over wil je met mij waken of wil je met mij bidden of voor mij bidden. Niets daarvan. Het omgekeerde, daar komt Judas aan met een horde soldaten van Pilatus en een horde dienaren van de overpriesters. Als ik het voorzichtig zeg, de valse profeet leidt een gezelschap komend uit de politiek, die soldaten komend uit de religie, de dienaren van de overpriesters. Dus dat zijn de drie deeltjes van die optocht. 1 + 1 + 1. En dat u dan de Heer Jezus ziet daar, die zegt, wie zoekt u? En ze zeggen, Jezus de Nazoreer. En hij zegt, en dat bedoel ik eigenlijk, ik ben, hij noemt zijn naam. En alles deinst achterover, ligt op de grond. Plaat. Hetzelfde moment, dezelfde locatie, hetzelfde uur. Het enorme verschil tussen de leidende knecht van Yahweh en Yahweh zelf. Ik ben. Hij noemt alleen maar zijn naam en alles kan geen vin meer verroeren. Daar ziet u welk een verschil er is. En dan weet u ook dat u om die reden verschillende evangeliën hebt. Om die reden hebt u deze geschiedenissen in uw Bijbel. En dat sluit ook een beetje aan bij dat wat we vanavond hebben. We gaan vanavond iets lezen uit Jeremia 23, uit Jeremia 33. Dus twee stukjes, Jeremia 23 en Jeremia 33. Het eerste stukje van Jeremia 23 hadden we de vorige keer ook toen het ging over hij die herder was. Jeremia 23. Wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en overal verspreiden, spreekt de Heer. Daarom, zo zegt de Heer, de God van Israël, van de herders die mijn volk weiden: u hebt mijn schapen overal verspreid en verdreven en u hebt niet naar ze omgezien. Zie, ik ga uw slechte daden vergelden, spreekt de Heer. Ik echter zal het overblijfsel van mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, dat hadden we de vorige keer ook. En ze zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. We lazen toen iets uit Johannes 10. Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de Heer. Dan komt onze tekst. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dus met hoofdletters, Yahweh in de grondtekst, de Heer zelf dus. Dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij, die spruit, die rechtvaardige spruit, en dat is hier in deze vertaling, het woordje spruit met allemaal hoofdletters geschreven. Het zegt iets over de vertalers, maar het zegt ook iets over de precieze inhoud van die tekst. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal. Dubbele punt. De Heere onze gerechtigheid. In het Hebreeuws, Yahweh Tzidkenu. Maar vergeet dat, de Heere onze gerechtigheid. Hij is zo. Dan Jeremia 33. Bijna dezelfde tekst. Beetje genuanceerd. Jeremia 33. Vers 14. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik het goede woord gestand zal doen, dat ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. In die dagen en in die tijd zal ik voor David een spruit van gerechtigheid, dan heb je dezelfde uitdrukking, doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: de Heere onze gerechtigheid. Weer diezelfde uitdrukking. Yahweh Tzidkenu. De Heere onze gerechtigheid. In Jeremia 33 gaat het over de stad. In Jeremia 23 gaat het over iemand. Daar ga ik even iets over zeggen. Misschien heb u ooit genoten van het boek Rut. Een van de kleinere Bijbelboeken uit het Oude Testament. Rut de Moabitische kwam in Bethlehem aan. In Bethlehem is meer gebeurd, dat weet u. En dat is prachtig. Maar Rut komt eraan. Kiest voor Bethlehem. Niet omdat ze daar veel te verwachten had, want dat was niet zo. Ze zou nooit een asielplekje kunnen krijgen. Ondenkbaar. Zelfs in het tiende geslacht was er geen ruimte voor een Moabiet. Dus dat was uitgesloten. Zei het boek Deuteronomium. Dus er zat helemaal geen ruimte in. Maar ze komt daar wel. En voor haar eigen onderhoud gaat zij aren lezen op een veld bij een boer. En bij toeval, zegt de Bijbel, trof ze het land van ene meneer Boaz. Nou, bij God is geen toeval. Maar het is wel zo gebeurd. Ze komt thuis en ze heeft me daar een lading koren mee mogen brengen. Van één dag aren lezen, uitgeklopt en wel. En dan vraagt Naomi, bij wie ben je geweest? Nee, dat vraagt ze niet. Waar ben je geweest? En zij zegt, de man bij wie ik geweest ben, dat is Boaz. Dan vind je het verschil tussen waar ben je geweest en bij wie ben je geweest. Jeruzalem in Jeremia 33 is de plek waar het allemaal gaat gebeuren. En in Jeremia 23 is het degene die dat doet, wie dat is. Dus niet waar het is, maar wie dat is. En dat is niet onbelangrijk. Als je vandaag zegt, nou ja, ik ben daar en daar ter kerke geweest, of ik heb daar en daar een samenkomst of een conferentie gehad. Dat is heel aardig, dat kan als verslaggeving heel goed dienen. Maar de vraag is, wie was daar dan? Wie sprak daar dan? Gisteren vroeg iemand mij, spreek jij hier vanavond? Dat was gisteravond in Veenendaal. Ik zei, ik hoop het niet. Hij kende mij niet, dus hij denkt, oh, dan heb ik zeker de verkeerde aan de jas getrokken. Maar iemand anders hoorde dit en zei, nou, vraag maar even door. Dat deed hij ook. Ik zei, ik hoop dat ik niks zeg, ik hoop dat de Heer het zegt. Dat je niet, waar ben ik geweest, van een antwoord kunt voorzien. Dat was daar in die locatie, die dienst. Maar ik hoop dat je iets van hemzelf hebt gezien. Dat je echt gaat zeggen, de man bij wie ik geweest ben, dat is niet daartoe, maar dat is de Heer Jezus. Dit is zo belangrijk. Want alles draait om mensen, om iets van menselijke structuur, iets van onze organisatie, onze club, kerk, richting, onze overlevering van vroeger. Maar het moet ten diepste gaan over de Heer Jezus. Ik ben er ook heel duidelijk van overtuigd geraakt dat alles in de schrift te maken heeft met de Heer Jezus. De schriften zijn het die van hem getuigen. En het getuigenis van Jezus, het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Daar gaat het over. En als wij hier in deze profeten lezen, van Jeremia nu in dit geval, dan gaat het over het openbaar maken van de Heer Jezus. Dat doet Jeremia. En zeker de uitdrukkingen die we nu in dit seizoen voor onze ogen hebben, waarbij de naam Yahweh gekoppeld is aan iets bijzonders, dat is altijd rechtstreeks betrokken op de Heer Jezus. En dat maakt het boeiend, mooi, maar dat verwarmt je hart. Het verhaal van mij, dat zou misschien over kunnen komen. En misschien was het wel aardig. Maar dan kom je geen streep verder mee. Als u niet iets proeft van de Heer Jezus, niet iets ziet van de Heer Jezus, dan heb ik mijn taak niet goed gedaan. Ik zat zaterdag te piekeren, te lezen, te bidden. En toen zei iemand, dan heb je het wel druk de volgende week. Dat was dus deze week waar we nu mee begonnen zijn. Ik heb gezegd, ja, dat klopt. Ik heb het echt druk. Ik was nog een poosje stil. Ik zat een potje te grieten voor mezelf, niet om emotioneel te doen. Maar ik denk, Heer, wat is het schitterend dat ik zoveel keer in één week van u mag vertellen. Daar gaat het om. Het gaat niet om mij en om de kennis die je hebt, of de mogelijkheid die je hebt, of de verbale kwaliteiten. Het gaat om hem. En als hij ontbreekt, dan vergeet het maar. Als hij er niet is in de gemeente, stop dan maar. Doe de deuren dan maar dicht. En als het niet over hem gaat in de prediking, dan denk ik dat je een andere moet vragen. Ik ben een beetje kattig op dit punt, omdat ik denk dat dit vandaag, juist vandaag, zo essentieel is. De Satan gaat één ding proberen om alles wat met de Heer Jezus verbonden is, om dat weg te redeneren, om dat voor 100% weg te krijgen. En dat lukt hem aardig. Het gaat bijna nooit meer over hem. Nou, vanavond hoop ik wel. De Heere zegt, en nu gaat het over een profetie van Jeremia aan de Israëlieten, en misschien weet u het nog, Jeremia was een profeet die als enige nog in Jeruzalem was toen alles op instorten stond. Dat heb ik wel eens vaker geventileerd. Alles was weg. En Jeremia heeft in hoofdstuk 30 bijvoorbeeld ja, een soort angstaanval van Heere God, ik moet een akker kopen in Jeruzalem van u. Terwijl de Babylonische legers al rondom Jeruzalem liggen. En die hebben al stormrammen in gereedheid gebracht tegen de muren van Jeruzalem. Zodat ze die muur kunnen overspringen. Weet je wel. En Jeremia zelf was vanwege zijn woorden, vanwege zijn profetie, in de gevangenis gezet. Kon geen kant op. En dan moet hij een akker kopen. Nou, ik heb al vaker geroepen, zou je dan in zo'n situatie nog een akker gaan kopen? Nee, zouden we zeggen, dat doen we niet, dat is zinloos. Maar, de Heere zegt, er komt een tijd dat er weer akkers verkocht zullen worden. Er komt een tijd dat er weer hele bijzondere zegen gaat komen. En Jeremia geloofde dat. En nu in dit hoofdstuk, in dit Bijbelboek, dus met die dreiging van de Babylonische overwinning. En het is zover gekomen. Nebukadnezar heeft Jeruzalem overwonnen. En heeft de tempel stuk geslagen. En heeft ballingen meegenomen naar Babel. En heeft de schatten uit de tempel geroofd. Heeft van alles meegeklauwd. Dat is allemaal gebeurd. Dus wat er aan dreiging lag, dat is ook echt gekomen. En Jeremia mag nu zeggen, maar de Heere is onze gerechtigheid. In de stad wordt een keer genoemd, de Heere is onze gerechtigheid. En dat betekent op voorhand al niet onze kracht, niet onze wapens, niet onze tactiek. Dat wat wij bij elkaar konden sprokkelen, niks daarvan was van hem. Hij deed het. Dat is het. En de Heere zou een spruit, iemand laten ontspruiten, iemand laten komen. Over die spruit is al eerder ook wat gezegd, omdat dat soms ook terugkomt op andere plekjes. In Zacharia 6 staat dat de spruit die de Heere zal gaan verwekken, dat was na de Babylonische ballingschap. Toen waren ze weer terug in Jeruzalem en toen durfden ze niet meer, want toen was de publieke opinie tegen. Toen kregen ze dus een proces aan hun broek. Weet je wat? Dat was die tijd en toen is er ook iets bijzonders gebeurt. Twee profetieën. Eén is hoofdstuk 6. Er zal een spruit zijn. En die zal priester zijn. Met andere woorden, er komt een moment dat de Heere zelf die hele priesterdienst weer opricht, weer intact brengt. En daar bijzondere zegen aan verwendt. Zacharia 3, dat is de tweede tekst. Zegt, maar die spruit die komt, dat is mijn knecht. We zongen daar net van in het laatste lied. Onze gerechtigheid. Hij doet het. Hij heeft het gedaan. De spruit die de knecht is. De knecht van Jahwe. De knecht van de Heere. Al in het boek Exodus zei de Heere dat hij een knecht zou hebben die hem volmaakt zou dienen. En die is gekomen. Onze Heer Jezus. Hij diende ons, zegt een lied heel bekend. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Dat is de Heer Jezus. Twee keer in het boek Zacharia zo'n uitdrukking over een spruit. Hier in het boek Jeremia gaat het over een spruit. En dan staat er nog één keer een tekst in Jesaja 4 over een spruit. Daar blijkt dat de spruit Jahwe zelf is. Hier in Jeremia is de spruit de koning. In Jesaja 4 is de spruit de Heere zelf. In Zacharia 3 is de spruit de knecht. En in Zacharia 6 is de spruit de priester. Plak die vier duidingen nu eens op de evangelie. Mag u eens uitvogelen welk evangelie bij welk woord hoort. Je gaat niet gauw missen, denk ik, als je zorgvuldig leest. De spruit die koning is? Ja, Matthäus natuurlijk. Waar is de koning der Joden die geboren is? Vragen wij ze naar het oosten. Ja, de spruit, de koning. Die zal uitspruiten, die er komt, dat zal de koning zijn. De spruit die knecht is. Nou, dan kom je al heel snel bij Marcus. Echt, dat is niet zo moeilijk hoor. Want dan gaat het over de knecht van God. De spruit die knecht is. De spruit die priester is, Lucas. Jazeker. helemaal aan te duiden, te verdedigen en ook wel uit te leggen. Ik laat het even staan, omdat het mijn onderwerp nu niet is. En de spruit die Yahweh is, ja, dat moet dan dat vierde evangelie zijn. En dat vierde evangelie is Johannes. Ja, dat klopt. In Johannes is de Heer Jezus niet geboren, weet u dat? Zou hij daar niet geboren zijn? Ja, zeker. 100% zeker. Maar het staat daar niet. In Johannes evangelie is de Heer Jezus ook niet gestorven. Is hij dan niet gestorven? Ja, zeker. Gelukkig wel. Maar het staat daar niet. Wat er wel staat, hij was bij God en hij was God. Oh ja. En hij was in de schoot van de Vader. Allemaal Johannes 1. Toen hij in de schoot van Maria was. Dus nog even in de baarmoeder, dat is in de moederschoot misschien. Maar toen was hij ook in de schoot van de Vader. Nou, dat gaat ons petje te boven. En toen hij vertroeteld werd door Maria, als babytje, breekbaar en klein, toen was hij in de schoot van de Vader. Kunt u het snappen? Ik heb mij al lang gebogen over Spreuken 8. Voor die bergen waren, was hij al een troetelkind bij zijn vader. En dat is een Elberfelder vertaling, dat is een Duitse vertaling. Die zegt, toen was hij een schoeskind. Daar komt het woord schoot voor, bij de vader. Toen al. Kunnen wij snappen dat de Heer Jezus en in de schoot van Maria is, en in de schoot van de vader? Het wordt moeilijk, ik weet het. Maar geloof het beide maar. Het is beide waar. Hij is echt geboren. Hij is echt hier op aarde gekomen om knecht te zijn, maar vergeet nooit dat hij ook God was te prijzen tot in eeuwigheid. Ook toen u het niet zag, was dat zo. En dat maakt alles anders. En dat is het hele evangelie van Johannes. Echt, het ene is nog mooier dan het andere. De eerste hoofdstukken van Johannes, die zijn zo schitterend. Probeer het eens. Maar probeer eens achter elkaar te lezen wat daar staat. Hij is gekomen, hij had de heerlijkheid van de Vader, een heerlijkheid die nooit anders is zichtbaar geweest. En hij was hier, we hebben zijn heerlijkheid gezien als een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. De wet is door Mozes gegeven, genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Al die prachtige uitdrukkingen. Op een gegeven moment zegt Johannes de Doper, dat is het Lam van God, daar loopt hij, zie je, daar heb je hem. Discipelen hebben dat gehoord. Die hebben dat opgeslagen, denk ik. De volgende dag liep de Heer Jezus daar weer. Zegt Johannes de Doper weer, daar heb je het Lam van God. En ze zijn hem gevolgd. En wat vragen ze? Waar woont u? En jij dan wat denken, ja, PC Hoofdlaan 1 in Sliedrecht. Nee. Kom en zie. Weet u, dat woord kom en zie komt voor in Openbaring 4. De hemel was geopend en ik hoorde een stem die tot mij zei, kom en zie. Echt waar. Oh ja. Dus dat heeft toch te maken met zijn glorie in de hemel? Jazeker. Daar heeft het mee te maken. Ze zijn gekomen, ze bleven die dag bij hem. En zo is het verder gegaan. En nu zou ik zo graag dat hele evangelie wel eens willen behandelen. Dat heb ik gedaan een keer hoor. Profetisch hier, maar dat is al jaren terug. Maar profetisch. In hoofdstuk 1 zie je dus het komen van de Heer Jezus, zijn kruis en het weggaan van de gelovigen die kwamen en zagen. In hoofdstuk 2 ziet u hoe de bruiloft tot een eindpunt is gekomen. De wijn is opgeraakt. Er is geen vreugde meer. Het is allemaal dof en dor en doods. Er is niets meer. En hij komt daar. Op de derde dag. De derde dag was aangekondigd in Hosea 6. Twee dagen zouden ze blijven zitten zonder offer, zonder terafim, zonder dienst. Maar op de derde dag, dan zou het gebeuren. Die derde dag is niet zomaar een duiding van, ja, de eerste dag was Johannes de Doper daar en de tweede dag was Johannes de Doper ginds. En de derde dag was de Heer Jezus ineens in Kana. Dat kan helemaal niet. Maar het gaat om een profetisch vergezicht. Op de derde dag zal het herstel inzetten voor Israël. Hier. Dat gaat gebeuren. Door wie? Door die spruit die gerechtigheid is. En op de derde dag was er weer opnieuw vreugde daar. Er was tijden geen vreugde geweest. En die laatste wijn, zegt Johannes 2, die was beter dan de eerste. Dat wordt ook zo. Die vreugde die ze straks zullen hebben, is veruit te verkiezen boven de vreugde die ze ooit hadden. En in Johannes 2 gaat de Heer Jezus na die bruiloft in Kana naar Jeruzalem weer terug, zou je zeggen. Ja. En daar reinigt hij die tempel. Nou, dat gaat hij doen. Hij gaat de tempel uitbezemen. En al die wisselaars die continu gewisseld hebben, je levert een mooie waarheid omtrent de Heer Jezus in. En je krijgt er surrogaat voor terug. Wisselaars. Daarom keerde hij de tafels van die wisselaars om. En we zitten daar vandaag helemaal stikvol mee. Met wisselaars. Continu bezig. Ik ga niet verder met Johannes. Want dat gaat helemaal door. Inclusief Johannes die vertelt van Nicodemus, van de Samaritanen. Maar één ding wil ik nog zeggen. En dan komt er weer een derde dag in hoofdstuk 4 van Johannes. En dan komt de Heer Jezus weer in Kana. Dus hij was toen in Kana, voor de vanwege die bruiloft. En dan komt hij nog een keer in Kana. 4 vers 46 uit mijn hoofd. En dan komt een heidense hoofdman. Precies. Blijdschap voor Israël. Straks als hij komt. En blijdschap voor de heidenen. Dat gaat gebeuren. Dit zijn dingen die niet zomaar in de schrift staan. En we kijken nu naar die dat doet. Naar hem die dit bewerkt. En als Israël ooit gelukkig zou denken te worden door wat zij dan beter doen dan eerder, dat ze na de ballingschap zoveel geleerd zouden hebben dat ze niet meer in de fout zouden gaan, dan was het hun gerechtigheid geweest. Dan waren het hun rechtvaardige daden geweest. Want dat betekent gerechtigheid. Rechtvaardige daden. Dat was het, dat wat zij zelf gedaan hadden. Nou, ik denk dat heel veel mensen vandaag ook proberen om bij God in een goed blaadje te komen door goede daden te doen. Soms word je daartoe aangemoedigd, heb je werkheiliging. Dat betekent dus dat je wel een beetje behouden bent, maar dat je daar zelf toch wel iets voor moet doen. Dat je zelf moet investeren. Dat je het echt ook nog aan jezelf te danken hebt. Dan krijg je straks een diploma, een medaille, omdat je het zelf zo goed gedaan hebt. Dan is het jouw gerechtigheid. Zou dat kunnen? Iedereen die zichzelf goed kent en kritisch is, zegt, nou, dat wordt nooit wat. Dat redden we niet. Ik had afgelopen zondag een toespraak over David en over Absalom. En Absalom is dus iemand die voor zichzelf in het Koningsdal alvast een zuil laat oprichten. Een soort monument van, hier ben ik, dit is van mij. Dat deed hij zelf. Dus niet anderen deden dat voor hem, maar hij deed het zelf. Lijkt een beetje op ons, hè? Maar dat Koningsdal, lieve broeders en zusters, komt nog één keer voor in de schrift. Dus daar waar Absalom een zuil liet oprichten voor zichzelf, dat komt nog een keer voor. En dat is Genesis 14, waar Melchizedek verschijnt en Abraham met brood en wijn tegemoet komt. Daar, diezelfde plek. Wat een enorm contrast. Ofwel het is een beeld van, dit heb ik gedaan, of het is een beeld van, dit heeft hij gedaan. Dat prachtige contrast tussen die beide plekjes mag je vasthouden. En hier gaat het in dit stukje in Jeremia over dat hij onze gerechtigheid is. Als wij denken dat we op de een of andere wijze iets kunnen toevoegen aan onze heil, aan ons heil, aan onze behoudenis of aan onze positie, vergeet het. En dat is iedere keer weer iets dat de kop opsteekt. Werkheiliging is in de Rooms-Katholieke traditie heel gewoon geweest. Je kon het kopen door aflaatbrieven, nou, door van alles, weet je wel. Het was heel gewoon, dat zat er altijd in verweven. Altijd moest je zelf ook iets doen. En binnen de islamgelederen is het algemeen. Je moet er altijd iets voor doen. Er is helemaal geen genade bij de God van de islamieten. Niks, nul. Je moet het zelf doen. Jezelf opblazen, dan is het nog het meest makkelijke. Sorry hoor, daarom doen ze het ook zo graag. Ik denk dat dat zo is. Dan kom je gelijk in het paradijs. Ik denk dat ze schrikken. En voor de rest laat ik het los. Maar het is eigen gerechtigheid. En onder de gemeente mensen, onder de evangelische hoek, werkheiliging komt weer helemaal terug. Je moet wat doen. Nee, dat gewoon genade aannemen en dan gewoon zeggen dat je behouden bent voor eens en voor altijd, dat is veel te goedkoop. Dat zegt de leer vandaag weer. En dan krijg je het volgende, dat je een gemeente ziet in twee delen. Een deel dat helemaal goed is en helemaal klaar is. En die gaan, ja, die gaan met de opname naar de Heer Jezus. Maar die gemeente die niet klaar is, dat deel, dat wordt dan vergeleken met die dwaze meisjes. Dat beeld komt dan altijd terug. Hè? Want je wijze meisjes die hebben olie in hun lampjes. Het gaat bij de wijze en de dwaze meisjes helemaal niet om de gemeente. Maar goed, dat wordt dan gebruikt. Dat voorbeeld wordt van stal gehaald. Want die wijze meisjes, ja, die gaan mee. Waarheen dan? Nou, die gaan nergens heen. De bruidegom komt daar en zij gaan met die bruidegom samen een feest vieren. Dat is niet de opname. Maar die dwaze meisjes, ja, dat had gekund. Maar ja, die hebben het niet goed gedaan. Dus die krijgen een soort andere behandeling. En daar is het een andere behandeling van helemaal geen deel hebben aan. Partiële opname, moeilijk woord, hè? Een deel van de gemeente wordt weggerukt. Wordt veel verkondigd. Is op heel veel plaatsen te lezen. Ik las een boek over de toekomstige gebeurtenissen. Een heel bekend. Het wordt omarmd op alle mogelijke manieren. Waarbij de Joodse feesten en de Joodse bruiloften enzovoort model staan. Partiële opname. Je moet er zelf wat voor doen. Werkheiliging. Dit is triest, maar het is waar. Het is iedere keer iets dat terugkomt. Wat zegt de schrift in Efeze 5? Dat de Heer Jezus, jou en mij, als we geloven in hem, dat is de enige voorwaarde. Als we geloven in hem, worden we door hem zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor hem geplaatst. Dat doet hij. Hij is mijn gerechtigheid. Dat wat hij gedaan heeft, wordt als een rechtvaardige daad aan mij toegekend. Heb ik het gedaan? Nee, hij heeft het gedaan. Uit genade ben ik behouden. Niet alleen als opstap, maar ook als het gaat om de eindfase. Jij en ik zijn alleen maar door het geloof in de Heer Jezus behouden. Maar we worden ook zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben het voor hem geplaatst. Waarom? Omdat de gelovige die nu tot geloof komt van God als onderpand van de toekomstige erfenis, de Heilige Geest ontvangt. De Heilige Geest woont in jou. En dat is het geheim. Op dat moment heb je leven uit God. Ik zei vanmiddag ergens in een gesprek, er zijn eigenlijk twee plekjes. In Genesis 1 staat dat Adam geschapen werd. De mens. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Nou, ga maar eens invullen hoe dat zit. Dat wordt een hele moeilijke. Maar goed, het staat er zo. En in hoofdstuk 2, nou, of is het nog 1? Nou ja, dus op een bepaald moment wordt gezegd dat de Heere, dat Yahweh, Adam uit het stof van de aardbodem formeerde. En dat hij zijn levensadem in zijn neus blies. Zo werd hij een bijzonder iemand. En wat zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament? Van nog zoiets. Weet u dat de Heer Jezus toen hij opstond, te midden van de discipelen kwam, in die bovenzaal, waarvan de deuren dicht waren, uit vrees voor de Joden, en hij daar zei, vrede zij u. En wat gebeurde toen? Hij blies op hem. Dat is precies hetzelfde. En toen werden zij een levendmakend iemand. Toen hadden ze een leven uit God. Dat is niet de uitstorting van de Heilige Geest, dat moest nog komen. Maar ontvangt Heilige Geest, leven uit God. Zowel de bruidegom, leven uit God, dat was op hem geblazen, als de bruid, leven uit God, dat was op haar geblazen. Dat, het is Gods werk. En God heeft, zoals Adam moest ervaren, en hij een rip uit zijn lijf kreeg, weet je wel? Een rip uit zijn lijf, letterlijk, kennen we ook die uitdrukking. Als het ons echt veel kost, is het een rip uit je lijf. Nu, dat was bij Adam zo. Zat er al in, de bruid zat er al in, dat vrouwelijke zat er al in. Die bruid zat in Adam, moest er nog uitkomen, moest er nog uitgehaald worden. Gebeurde ook toen Adam in de diepe slaap was. Toen heeft God uit die rip, het woord rip en het woord zijde doorstoken, zijn zijde doorstoken, is hetzelfde. Hetzelfde woord. Uit die zijde is een vrouw gebouwd. Uit die rib is een vrouw gebouwd. En die vrouw bleek een heel bijzonder iemand te zijn. Completeerde de man. Been van mijn been. Vlees van mijn vlees. Manin. Zo staat het in schrift. Ik wil graag duidelijk maken dat wie je ook bent, als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, en de Heilige Geest is in je, en dat is gebeurd, of je dat nu wel of niet gelooft, dit is wel gebeurd, Efeze 1, 13... Zijt gij verzegeld niet, word je misschien als je goed je best doet, maar ben je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte? Dat is toen gebeurd. De Heilige Geest is in jou. En de Heilige Geest heeft bovendien van al die individuele gelovigen een eenheid gemaakt. Het lichaam van Christus. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Dat is de doop met de Heilige Geest. En niet een spektakel ergens. Dit is de doop met de Heilige Geest. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. We horen bij hem die het hoofd is. Hetzelfde leven dat hij heeft, dat hebben wij ook. En daarom completeert de gemeente. Daarom maakt de gemeente hem compleet, voltallig, volledig. Maar die bij hem horen, gaan niet een poosje voor hem door het vuur. En daarna haken ze af. Dat zou best kunnen. Dan gaat de Heer op in zijn regering met jou, in zijn omgaan met jou, in zijn wegen met jou, misschien wel eens zeggen van nou, val maar eens een keer flink op je snuffer, maar je moet wel terug. Dat komt voor hoor. Ja, bij jullie niet, maar bij mij wel. Hij laat je misschien een keer iets voelen van dit moet anders, dit kan niet zo. Maar dat doet niets aan van onze behoudenis. Onze behoudenis is namelijk eeuwig, toen u tot geloof kwam, kreeg u eeuwig leven. Toen hoorde u bij hem, de Heer Jezus. En hij is mijn gerechtigheid. De rechtvaardige daden van hem, dat wat hij gedaan heeft, dat wordt mij aangegeven. Ik sta niet meer in mijn klofje. Dat is ook het verhaal van Zacharia 3, dat, weet je wel, waar die woord spruit van knecht en zo voorkomt. Daar is Jozua met vuile kleren bekleed. Trekt uit hem die vuile kleren, dat zongen we ook in het laatste lied. Dat wij bekleed worden met die mantel van de gerechtigheid, met die klederen van het heil. Het ene is nog mooier dan het ander. Het is één samenhangend geheel. Hij is mijn gerechtigheid. Zijn rechtvaardige daden. Hier ben ik. Ik sta dan ook straks, zoals een lied dat zegt, ik heb het vaker geciteerd, in het kleed van zijn volkomenheid. In het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Zo sta ik daar straks. Heb ik dat kleed zelf gefabriekt? Heb ik daar zelf aan gewerkt? Nee. Hoe goed je ook je best doet, een dag later dan ben je weer hoogmoedig omdat je zo goed je best gedaan hebt. Want ik ben toch wel beter dan al die anderen, want die maakten er weer een zootje van vandaag. Die hebben hun huiswerk weer niet gedaan. En wij vinden dan ook nog voor elkaar wat we moeten. Dat hadden ze moeten doen. Dat was huiswerk. Dat hadden ze moeten doen. Dat deden ze niet, hè? Stoute rekken die ze waren. Zo gaan wij met elkaar om. En we meten elkaar met onze normen. Meet haar, meet hem met zijn gerechtigheid. Ik ben daar zo onnoemelijk dankbaar voor dat ik gezien word in hem, in Christus, een nieuwe schepping. Het oude is weg, het nieuwe is gekomen. En we zullen daar zijn straks als een bruid in het onberispelijke kleed van zijn gerechtigheid. Dit fijne linnen, dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Daar heb je het, gerechtigheid. Het is niet jouw gerechtigheid of niet onze gerechtigheid, het is zijn gerechtigheid. En Jeruzalem mag op het moment dat ze bijna op instorten staan en het helemaal verknald hebben, echt Jeremia in de gevangenis hebben gezet en de priesterdienst is gestopt bijna, het is allemaal fout en Babel rooft het mooiste van de tempel weg. En de naam van de Heere wordt eigenlijk door het slijk gehaald. Op dat moment zegt de Heere, en toch. Ik hoor het de Heer Jezus zeggen, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En toch zal het waar zijn dat we gezien worden in hem. Dat is een hele, ja, een ontlading voor jezelf, voor je ziel. Een pak van je hart, dat je niet in de hemel komt omdat jij het zo goed deed. Nooit. Red je niet, hoeft ook niet, hij heeft het gedaan. En daarom zal de naam van hem zijn, de Heere, onze gerechtigheid. We zullen het aan hem te danken hebben en dat zullen we belijden. Hij, de Heer Jezus, hij heeft het gedaan. En zijn gerechtigheid is onze gerechtigheid. Maar ook de stad zal genoemd worden. Dus de plaats, dus niet alleen voor jou persoonlijk, maar ook de stad, dus daar waar je woont, waar je samen leeft. Mag ik het vergelijken met de gemeente? Het geheel zal zeggen, de Heer is onze gerechtigheid. Niet onze voorouders die het toch wel eventjes met grote moeite verworven hebben en die ons dit overgeleverd hebben, nee. Niet de reformatoren van toen, niet de opwekkingspredikers van daar, andere datum, nee. Hij. En nu wordt het tijd dat we ons dit gaan realiseren en dat we dit ook gaan waarmaken. Heer, het gaat helemaal niet meer om ons. We kunnen het ook niet. Kom dan eens tot de conclusie dat je het niet kunt. Ik heb zoveel mensen gesproken die geprobeerd hebben op eigen kracht een beetje in de hemel te komen. Ze waren al heel ver. Er zijn heiligingsbewegingen die hebben een soort ladderidee. Hebben ze ook in hun prediking steeds maar weer. Dat je steeds een laddertje, steeds een treetje hoger moet. Op een gegeven moment kom je daar aan de bovenkant heen. Dan ben je door het vlees heen. Dat is hun taal dan. Een bepaalde groep in Nederland. Ook in het buitenland. En dan ben je in de hemel, dan heb je dus geen heiligheid meer nodig, heb je het zelf gedaan. Die verkondigen ook nooit de dood van de Heer Jezus, want dan zou je je eigen dood moeten verkondigen. Dat is wat er dan gebeurt. En nu terug. Het gaat niet om wat wij moeten presteren. We kunnen het niet. We konden het niet en we kunnen het nog niet. Geef eens aan dat je het niet kunt. Heer, ik kan het niet. Dat is een soort overgave in moeilijke situaties. Heer, ik kan het niet. Doe dat. En hij zal zeggen, ik heb het gedaan. Dat wat ik deed aan het kruis van Golgotha, daar heb ik alle eisen van God willen voldoen. Aan alle eisen willen voldoen. En dat is gebeurd. Er is niets overgebleven. Er is ook niets aan onze aandacht ontsnapt. Er zijn geen zonden of deeltjes van zonden blijven hangen. Ik heb het gedaan. Ik heb ze stuk voor jou beleden, voor God. Ze bestaan niet meer. En in plaats van halleluja zeggen we, ja, zo makkelijk gaat het niet. Maar dan gaat hij weer, ben je weer vooraan. En er zijn altijd mensen die met logische argumenten, ogenschijnlijk logische argumenten, tegen jou zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet. Dat kan toch niet. En dus komen we nooit tot bevrijding. Waarom is er geen jubellied van bevrijding bij ons? Waarom is er geen halleluja op onze lippen? Lof zij het lam dat onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd. die dood geweest is, maar hij leeft. Die het volk dat hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt. Dat is de gemeente, de Heere onze gerechtigheid. Jij en ik persoonlijk, de Heere is mijn gerechtigheid. Zijn volbracht werk. En dat wordt je toegerekend. Jeremia 23, Jeremia 33. Plak het op je hart. Plak het op je ziel. Vertel erover bij de buren. Het is niet mijn werk en het wordt ook nooit waar met mij. Ik ben precies als jij, buurman, maar ik red het ook niet. De enige die het gedaan heeft, is de Heer Jezus. En geloof in hem die het werk volbracht heeft. Dat is aannemen. Ik hoop dat u het doet, dat u het wilt, dat u ervan geniet. En dat u blij bent met deze geweldige daden van de Heer Jezus. Ze worden u toegerekend. Amen. Vader, we zitten hier, of we staan hier. En we willen u danken voor het werk van de Heer Jezus. We willen u danken dat hij het werk volbracht heeft. Dat er niets te doen is overgebleven voor ons. Alles is volbracht. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Hij wist hoe heilig God was. Maar hij was zelf God. Hij wist dat er nooit één enkele zonde over het hoofd zou kunnen worden gezien. God kan de zonde niet zien. En hij haat het. En hij heeft daarvoor willen boeten. Gods genade, Gods liefde geldt ons. Maar Gods gerechtigheid is daar op het kruis tot uiting gekomen. Omdat u, Heer Jezus, daar in de toorngloed van een heilige God wilde zijn. En u hebt alle verkeerdheid en alle uitwassen, alle zonden van die geloven weggedaan. Op het Godslam rust mijn zielen. Alle mijn zonden zijn weggedaan. We danken u. Heer Jezus, we prijzen u. Onze God, onze Vader, we danken u. Dat de gemeente nu een plek mag zijn waar boven geplakt staat. De Heere is onze gerechtigheid. Hij heeft het gedaan en zal het doen. Hij zal tot het einde toe volbrengen. Hij verlaat nooit wat zijn werk, wat zijn hand begon. Hij maakt zijn werk altijd af. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor uzelf. Dank u voor de Heilige Geest die in ons is. Die ons deze dingen indachtig maakt. Die ons opnieuw vertelt vanavond dat hij het gedaan heeft. En niemand anders. En dat wij moeten ophouden met welke poging dan ook om daaraan iets toe te voegen. En we willen belijden, Vader, dat we bestookt worden door werkheiliging. Op alle mogelijke manieren. Soms heel nadrukkelijk. Soms heel subtiel, misschien wel heel kleinschalig, maar toch. We willen u vragen of er echt een overtuiging in ons hart is. Het werk is volbracht en God ziet mij in dat volbrachte werk van de Heer Jezus. We danken u voor hem, prijzen u. Ik zo bid zo voor iedereen die hier is. En misschien in aanraking komt door familie. Of omdat we de toespraken kunnen beluisteren via onze moderne media, kan dat. We kunnen downloaden wat we willen. En soms horen we ook dingen waarvan we zeggen, dit hadden we beter niet kunnen horen. Vader, bewaart u ons bij dat eenvoudige, zuivere van het kennen van de Heer Jezus. De vraag, waar hebt u uw verblijf? Waar woont u? We willen u danken dat u dan antwoord geeft. Ook aan mij, aan ons, we danken u. Amen.